Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad allen hartelijk welkom in deze eredienst op de Eeuwigheidszondag. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vandaag het woord van God bedienen. Zieken, de heer Peter Verloop verblijft nog in het EMC voor chemobehandeling. Mogelijk mag hij volgende week naar huis, om dan te zijner tijd ook weer verder te gaan met de behandeling. Huwelijk, donderdag 28 november hopen Peter Hardenbol en Julia Kwakenaak met elkaar te trouwen. De trouwdienst wordt gehouden in de hervormde kerk van Nieuwpoort en begint om 3:00 smiddags. Van de collecten, de eerste collecte is voor stille hulp binnen de gemeente. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het Bijbelvertaalwerk in Oceanië. De thuisfrontcommissie wil dit graag ook onder uw aandacht brengen. Mede dankzij uw steun kan de Bijbel in steeds meer talen beschikbaar komen. En ik mag dat ook even persoonlijk maken. De afgelopen weken was ik aanwezig in Micronesië op de eilanden Palau en Jap. Daar wordt in 3 talen hard gewerkt aan het vertalen van de Bijbel. Het zijn kleine teams die veel uitdagingen ondervinden, maar het is ook voor hen bemoedigend om te weten dat ze mede vanuit deze gemeente gesteund worden en dat er met hen wordt meegeleefd. En ze willen dan ook graag hun groeten aan u overbrengen. De bussen bij de uitgang. 1 bus is bestemd voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 102, vers 12 en 16. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zijn hier bij elkaar in een bijzondere dienst. We mogen stilstaan bij hen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvallen zijn. Daarin ervaren wij de gebrokenheid en de sterfelijkheid van ons leven. Maar deze dienst heet, toch wel een gebruik wat er altijd is, een eeuwigheidszondag. Een zondag waar stilgestaan wordt bij datgene wat eeuwig is, wat blijft, ondanks alles wat voorbij gaat. En daar mogen we van zingen, Psalm 103. Waar we aan de ene kant zingen dat ons leven als gras is, kortstondig, kan als een bloem verheven zijn, maar als de wind er overheen gaat, dan is er niet meer. Maar we mogen ook zingen, maar de gunst van de Heer, de genade van de Heer, is in eeuwigheid altijd dezelfde. En dat mogen wij vanmorgen ook horen. Psalm 103, vers 8 en 9. gaan nu vanmorgen ook de wet van God lezen, waar we zojuist ook van zongen. Bij dat verbond wat God gesloten heeft, hoort ook de wet. Niet als een last die over ons leven heen gelegd wordt, maar vanwege dat verbond willen we niet anders dan heel graag die wet van God houden. Dat we ons daar niet afkerig van afwenden. Maar dat we die naar de eis van Gods verbond ook zullen betrachten. Dat we zullen leven naar de goede wil van God. Zo mogen we ook luisteren naar de wet van God. Tegelijkertijd ontdekken we dan ook dat we niet altijd naar die wil van God leven. Maar mogen we zien op hem die de wet volkomen heeft vervuld. Na de wet en ook de samenvatting die Jezus zelf van deze wet gegeven heeft, zingen we op Psalm 104. En daarvan vers 17. Ik zal, wij mogen hier als mensen zitten die het leven mogen hebben, ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Dat mogen we nu doen, maar ook steeds weer opnieuw. God groot maken om wie hij is en wie die voor ons wil zijn. Psalm 104, vers 17, naar de wet van God en ook de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze nog steeds, ook nu op deze dag. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis heeft geleid. Wat voor slavenbestaan kunnen wij allemaal niet hebben. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, die God op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig worden wie zijn naam op die manier misbruikt. Bedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, dat is je personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, ook als ze er niet meer zijn. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, het huwelijk breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons, u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. ik u nu verzoeken om indien mogelijk op te staan van uw zitplaatsen. Wij gedenken vanmorgen de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. We doen dat in de wetenschap dat we sterfelijke mensen zijn. De dood die immers in de wereld gekomen is door onze zonde. Maar we doen het ook in het besef dat God zijn Zoon gezonden heeft naar deze wereld en de dood heeft overwonnen. Hij kon het zeggen op een begraafplaats: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven. In dat dubbele besef gedenken we hen die van ons zijn heen gegaan. Na het noemen van de namen van hen die ons ontvallen zijn, nemen we een ogenblik stilte in acht en daarna zingen we met elkaar Psalm 27, vers 7. We noemen dan de volgende namen. 28 november 2023 overleed Roelof Willem Verheij op de leeftijd van 89 jaar. 20 februari 2024 overleed Aart Groendijk op de leeftijd van 75 jaar. 31 maart 2024 overleed Melgert Jacob Zwaan op de leeftijd van 82 jaar. 17 augustus 2024 overleed Lijntje Seton Michielsen op de leeftijd van 98 jaar. 12 september 2024 overleed Cornelis Visser op de leeftijd van 75 jaar. En 28 oktober 2024 overleed Sophia van de Graaf in het veld op de leeftijd van 91 jaar. Laten we nu een ogenblik stil zijn na het noemen van deze namen. bidden we nu met elkaar om de opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, gelukkig dat we mogen weten dat er een woord is wat blijft. Ondanks het afscheid wat we moeten nemen van mensen die ons zeer lief zijn, mogen we weten dat we verder kunnen gaan met u, de bron van alle goed. En dat geldt zeker voor hen die hier vanmorgen zijn, vanwege het ontvallen van een moeder, een vader, een oma, een opa. En hoe we hem of haar ook gekend hebben. En dat we als weduwe alleen verder moeten. En dat wij goede herinneringen mogen hebben aan een moeder, een schoonmoeder, een vader, een schoonvader, een opa, een broer, een zwager, een zus, een schoonzus. En hoe we hier ook samengekomen zijn vanwege de namen die hier vanmorgen genoemd zijn. En achter elke naam schuilt er verdriet en gemis. Maar achter die namen mag ook de naam van u oprijzen. Omdat u ook in het leven van deze mensen hebt laten zien wie u voor hen wilde zijn. Dat ze houvast mochten vinden in u. Dat ze mochten weten van die enige troost in leven en in sterven. Om het eigendom te zijn van u, de getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En laat dat de troost mogen zijn. Ook als de weg alleen vervolgd moet worden. Ook als er alleen nog maar de herinneringen zijn. Goede herinneringen gelukkig. Maar dat we toch hem of haar missen. Maar geef dat we dan aan uw hand verder mogen. Dat uw kracht in onze zwakheid neerdaalt. En dat we het midden van smart en rouw mogen weten dat u een God wil zijn van ontferming en van troost en van bemoediging. En Heer, dat geldt voor ons allemaal. Want wij worden op deze dag er ook bij bepaald dat wij mensen zijn van een dag. Hoe oud we ook worden, dat eenmaal de dag komt dat we onze laatste adem uitblazen. Hoe dan ook. En waar dan ook. Hoe oud dan ook. Hoe jong wellicht. Maar dat we dan mogen weten van datgene wat blijft. Wat eeuwig is. Die trouw van u. De goede tierenheid van u. De gunst van u. En geef dat we daarvan mogen leven. En dat we in deze dienst er ook op gewezen mogen worden. En dat wij zo mogen weten dat u een God bent die ons wil bewaren voor de tijd, zeker de operaties heen, de moeilijke periodes heen, maar zeker ook voor de eeuwigheid. En dat we geborgen mogen zijn in uw trouw, in uw vaderhanden, veilig aan uw hart, Heer Jezus, en dat we zo alleen maar toekomst hebben, zo over dood en graf heen mogen zien. Dat die liefelijk heen van het zalig hemelleven ons dan ook geschonken mag worden. Dat we tot u mogen komen. Dat we ons heil mogen vinden in u. En daarvan mogen spreken, daarvan mogen zingen. Als we nog in het land der levenden zijn, als we hier zijn. Als mensen die gezond van lijf en leden zijn, die hun weg vervolgen door het leven heen. Maar dat we groot mogen spreken van uw trouw, van uw genade, van uw troost. Ook als wij ervaren dat die troost ons ook echt geboden wordt. Dat we anders niet verder zouden kunnen. Dat we daar goed van mogen spreken, ook naar anderen toe. Naar kinderen, naar kleinkinderen, naar anderen. Wilt u ons zo een gezegende dienst geven. Leid ons door uw woord en door uw Heilige Geest. En geef dat we niemand anders mogen zien dan onze Heer Jezus Christus alleen. Ga zo met ons mee. In het spreken, in het luisteren. In alle omstandigheden van ons leven, hoe we ook hier in de kerk zitten, met verdriet, maar ook met blijdschap, met zorg, maar ook met dankbaarheid, geeft dat in alles de weg naar u mogen kennen, om u te danken en om tot u te bidden. Hoor ons zo, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij mogen nu met elkaar lezen een gedeelte uit de Bijbel en we lezen een gedeelte uit 2 Korinthe 4 en 2 Korinthe 5. Het laatste gedeelte van 2 Korinthe 4 en het eerste gedeelte van 2 Korinthe 5. En dan lezen we deze apostolische woorden. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernield. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook. En verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu die ons hiervoor heeft gereed gemaakt, is God, die ons ook het onderpand van de geest heeft gegeven. We hebben dus altijd goede moed en we weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen, maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom stellen wij ook er eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover de lezing van het woord van God. We willen vanmorgen stilstaan bij 2 Korinthe 5 en daarvan vers 4. Waar Paulus zegt in dat verband waarin hij spreekt over de vergankelijkheid van ons leven en het zuchten. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten. Terwijl we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Tot zover de lezen van de tekst en ook het woord van God. Het thema van deze dienst is liever overkleed dan ontkleed. Nou, als jij in een koude kamer of ergens buiten in de kou je kleren uit moet doen, dan ben je wel heel blij dat er toch ook weer andere kleren zijn die je aan kan trekken. Je pyjama of andere kleren die je dan aantrekt. Want ja, je wil heel graag weer iets aan waardoor je die warmte ontvangt. Je moet soms wel eens kleren uitdoen, maar ik toch ook blij ben dat er weer andere kleren zijn die je aan kan trekken. Nou, Paulus die spreekt eigenlijk ook over zo'n beeld. Er wordt iets uitgedaan. Mag ook iets aangedaan worden. Als we sterven gaat er iets uit. Maar dat we ook weten dat God ons wil bekleden met datgene wat blijft. En dat je dat inderdaad ook mag weten. Dat God je dat wil geven. Liever overkleed dan ontkleed. Daar mogen we met elkaar over nadenken. En daarvoor gaan we met elkaar zingen. Psalm 73, het 12e en ook het 13e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens naast u toch lusten. Psalm 73, 12 en 13. Nou gemeente, we weten allemaal wel wat een tent is. Als je echt gaat kamperen, doe je dat in een tent. Want ja, dan is een camper of een caravan eigenlijk maar heel luxe. Maar echt kamperen doe je in een tent. Maar ja, als je dan in zo'n tent bivakkeert, dan weet je eigenlijk twee dingen. Allereerst dat zo'n tent heel kwetsbaar is. Het is een hele kwetsbare behuizing. Een enorme storm kan zomaar die tent aan flarden scheuren. Dan houdt die tent het niet meer. En in de tweede plaats is dat bivakkeren in een tent ook meestal wel tijdelijk. Daar blijf je niet altijd in wonen. Je breekt hem ook weer een keer af. En dan ga je naar huis. Naar je vaste woning. Dat is je thuis. Dat is je blijvende woonplaats. Dus een tent is kwetsbaar. En ook tijdelijk. Nou, gemeente Paulus, en hij was tentenmaker van beroep, dus hij wist heel goed wat een tent was. Paulus vergelijkt ons leven, dat van mij, dat van u, van jou, hij vergelijkt ons leven met een tent. Een tent. Ja, zo wordt er in de HSV over gesproken, maar in de klassieke Statenvertaling wordt nog dat woordje tabernakel gebruikt. Nou, jullie weten allemaal wel wat de tabernakel was, hè? Het was die tent die meegenomen werd door de woestijn heen. En die werd dan weer eens afgebroken, dan weer eens opgebouwd. En in die tent, daar was de ark. Dat was de tabernakel. Dat was die tent die meeging op die tocht door de woestijn. Nou, in vers 1 van 2 Korinther 5 zegt Paulus dat ons aardse huis zo'n tent, zo'n tabernakel is die afgebroken moet worden. Daar spreekt hij in het voorgaande gedeelte ook over. Hè? Die uiterlijke mens die voorbij gaat. Dat is de bittere realiteit inderdaad van ons leven. Daar weten we nu alles van. Als we hier bij elkaar zijn. Als mensen ons ontvallen zijn. Je kunt heel vitaal zijn. Sterk zijn. Heel gezond. Je doet er alles voor. Je conditie hou je in stand. Maar op een gegeven moment wordt toch je levenstent afgebroken. Dat kan inderdaad door een slopende ziekte of door een chronische kwaal. Maar dat kan soms ook heel plotseling. Met een hartaanval of een hersenbloeding of met een ongeluk. Want ons aardse huis, die tent, is er eenmaal niet meer. Dat is de realiteit van ons alle leven. Eenmaal is die tent er niet meer. Nu zegt Paulus dat het leven in die tent, die dan uiteindelijk afgebroken wordt, daar zegt Paulus van, dat leven in die tent is een zuchtend bestaan. Daar wordt in gezucht, in die tent, in dat leven. Het is voor Paulus echter wel tweeërlei zuchten. Het is aan de ene kant een zuchten van verlangen, ergens naar uitzien. En in de tweede plaats ook een zuchten omdat het leven heel zwaar kan zijn. Het is opvallend dat Paulus datzelfde woord ook gebruikt in Romeinen 8. En wellicht kent u dat gedeelte wel, want in Romeinen 8 wordt gesproken over het zuchten van de schepping. Dat is ook het zuchten van de geest. De schepping ziet ergens naar uit. Wat kenmerkt dus dat zuchten? Nou, de schepping die steunt en kreunt onder de gevolgen van de zonde. In allerlei opzicht ervaren we dat ook, die gebrokenheid in het grote geheel van de schepping. Denk maar aan een rampgebied waar overstromingen zijn, waar een storm overheen geraasd is. Nou, daar wordt gezucht. Daar zucht de schepping onder al datgene wat daar gebeurt. Of denk aan de plekken waar nu oorlog is in Oekraïne, het Midden-Oosten of waar dan ook in deze wereld. Daar wordt gezucht. Weer een dode. Weer iemand gewond. Weer een huis aan flarden gescheurd. Weer, nou, daar wordt gezucht. In het grote geheel van de schepping, maar ook in het klein. We kunnen misschien een heel zwaar leven leiden, waar heel veel lasten op ons drukken, waar gezucht wordt, dan weer dit en dan weer dat. Maar ook in een ziekenkamer die uiteindelijk een sterfkamer wordt, in een hospice, daar wacht de familie om degene die daar zucht, op de laatste zucht. Wanneer zal hij of zij haar laatste adem uitblazen, die laatste zucht. Nou, dat is dat zuchten waar Paulus over spreekt, omdat we het zwaar te verduren hebben. We lijden aan de gebrokenheid van dit bestaan. We lijden aan een slopende ziekte. We lijden aan allerlei lasten die we moeten dragen. Al die topperijen waar we soms onder gebukt gaan. De een weer dit en de ander weer dat. Wie weet er in zijn eigen leven niet van. Dat is dat zuchten, omdat we het heel vaak zwaar te verduren hebben. Dat wil je niet altijd van een ander weten. Je kunt voor een ander een heel mooi gezicht tonen, maar toch heel veel lasten met je meedragen. Een zwaar leven. Maar gemeente, er is ook een zuchten van verlangen. En Paulus vergelijkt dat in Romeinen 8, waar ik net naar verwees, met het zuchten van een vrouw die een kind ter wereld moet brengen. Nou, wie dat wel eens gezien heeft, wie dat gezien heeft als man bij zijn vrouw, die weet dat een vrouw dan enorm moet zuchten. Dat is nogal een heel gebeuren om dat kind ter wereld te brengen. Zuchten, zegt Paulus, in barensnood. Maar hij zegt gelukkig niet in doodsnood. Het zuchten in barensnood. Er is het verlangen bij een moeder en ook bij die vader naar de geboorte van een kind. Natuurlijk. Er wordt zuchtend uitgezien naar de geboorte van dat nieuwe leven. Nou zegt Paulus, zo zucht een kind van God ook. Natuurlijk omdat een kind van God het ook zwaar te verduren heeft, ook heel veel mee moet maken. Maar een kind van God zucht ook met het verlangen naar huis. Om thuis te komen bij God. De schepping zucht, ziet uit naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daarom is het ook zo mooi dat op heel veel rouwkaarten tegenwoordig ook neergezet wordt dat iemand thuis gehaald is, thuis gekomen is. In dat vaderhuis met die vele woningen. In dat gebouw van God in de hemelen, wat eeuwig is. Wat niet met handen gemaakt is, zoals een tent, maar wat God gemaakt heeft. Daar ziet een kind van God naar uit. Daar verlangt het naar. Zuchtend ziet het uit naar dat thuis. Nou gemeente, als het dan over dat heen gaan gaat bij Paulus, van iemand die dus op tweeërlei manieren zucht, dan spreekt Paulus in dat verband over dat ontkleed worden en ook het bekleed, overkleed worden. En tegen het ene kun je opzien. Dat is dat ontkleed worden. Dat wil je niet graag. Zoals als kind niet graag zonder kleren in de kou staat. Maar naar dat andere wordt uitgezien om overkleed te worden, om weer iets nieuws te krijgen, om weer iets nieuws aangereikt te krijgen. Waar je mee overkleed, waarmee je bekleed mag worden. Wat is dat ontkleed worden dan? Wat bedoelt Paulus er nou mee? Nou gemeente, wat gebeurt er nou als je sterft? Wat gebeurt er nou als wij moeten sterven? Ja, dan moeten wij verschijnen voor God. Paulus zegt niet voor niets in het laatste vers wat we gelezen hebben, dat wij allen, ik, u en jij, we moeten allen eenmaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dan kun je denken aan het eindoordeel, maar ook als je moet sterven, want dan vindt er ook een oordeel plaats. Dan kom je voor God te staan, voor die rechterstoel van hem. En hoe sta je er dan? Hoe sta je dan voor het aangezicht van God? Ja, dan kom je naakt. Naakt voor God te staan. Dan heb je geen enkele bedekking meer. Je vroomheid telt niet. Je meelevendheid telt niet. Je staat van dienst in het maatschappelijke leven telt helemaal niet. Je kerkelijke loopbaan telt helemaal niet. Niets van dat alles. Je staat naakt voor God. En gemeente, wat erg als je dan naakt voor God komt te staan, als alles in je leven wegvalt en dat je niet overkleed wordt. Dat er niet een ander kleed je aangereikt wordt. Dat je niet weet van overkleed te worden. Niet alleen maar ontkleed te worden, naakt voor God te staan. Maar dat je ook weet, maar ik mag overkleed worden. Ik mag weten van een kleed wat mij aangereikt wordt. In vers 3 zegt Paulus het ook. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Alleen maar naakt zullen zijn. En niet weten van het overkleed te worden. Wat heerlijk gemeente, als je mag weten. Ook al moet je sterven. En ook al raak je alles kwijt. Je kunt toch helemaal niets meenemen. Je staat van dienst niet. Niets kan je meenemen. Niets kan je meenemen meer voor God kan bestaan. En dat ik dan toch weet overkleed te worden. Ja, omdat ik weet van die bedekking die er ligt in datgene wat Christus gemaakt heeft. Dat ik bedekt mag worden met datgene wat Hij voor mij verworven heeft. Dat ik mag schuilen achter Hem. Weet je nog in die doopdienst? Dat voor die vieze doek dat witte kleed van Christus komt te hangen. Dat je daardoor bekleed en overkleed mag worden. En dat is nou voor Paulus hetzelfde als ingaan in dat huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want wie van Christus is, wie het eigendom is van Hem, die mag weten ook eenmaal thuis te komen. Om daar te zijn waar Hij is. Dat heeft hij toch beloofd? Dat we daar mogen komen waar Hij al is. Als je geen enkele bedekking in jezelf hebt, maar dat je overkleed mag worden wat uit genade bij God vandaan komt. Dat heb je niet zelf in elkaar geflanst. Dat heb je niet zelf gemaakt. Maar dat heeft God bereid. En gemeente, dat ontkleed worden, dat willen we niet, hè? Niemand wil toch sterven. Niemand wil toch naakt voor God komen te staan. Maar als het dan gebeurt, en dat kan zomaar morgen zijn, of misschien dat het nog heel lang duurt, maar eenmaal komen we voor God te staan. Als we dan ontkleed worden, als we moeten sterven, dat we dan toch ook weten, door het geloof mogen weten, dat we bereid mogen zijn, dat we mogen weten overkleed te worden. Bekleed te worden met dat kleed van de gerechtigheid van Christus. En daarom een vraag aan ons allemaal. Die stel ik ook aan mezelf. Kennen we dat uitzicht? Kunnen we zo over de dood en over het graf heen zien? Heere, ik moet wel ontkleed worden. Ik kom eenmaal voor u staan. Maar ik mag weten van dat andere waarmee ik overkleed mag worden. Daar heeft u me zicht op gegeven. Het blij vooruitzicht, daar zingen we straks van, het blij vooruitzicht wat je nu al kan strelen, waar je nu al blij van kan worden. O zeker, de dood is niet iets waar je naar moet verlangen. Althans niet op een verkeerde manier naar moet verlangen. Maar we zien bij Paulus toch heel vaak ook wel iets van zo'n trekkracht naar boven toe. Hij wenst ontbonden te zijn en met Christus te zijn, zegt hij in de Filippenzenbrief. O ja, het is nodiger om uwentwil dat ik bij u blijf. Jazeker, ik moet mijn werk nog afmaken. Maar hij ziet er toch wel naar uit om bij Christus te zijn. Bij zijn heiland. Heimwee. Heimwee naar huis. Dat heb je toch wel eens als je op vakantie bent. En als je aan het kamperen bent, echt in zo'n tent. Dan kun je toch nog wel je verlangen naar huis. Hè? Thuis is alles veel beter. Om zo ook geestelijk heimwee te hebben naar huis, om thuis te komen bij God. En mij hiertoe door u bereid opgenomen te worden in heerlijkheid. Zongen we toch van? Zong 73, zong het mee met uw hart. Bezwijkt mijn vlees hè, mijn hart. Al moet ik sterven, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dat neemt niemand me af. Ook al moet ik sterven, maar dat mag ik hebben. Dat blijft over. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dan mag je eruit komen en bij God binnenkomen. Daar gaat het om. Dat is wat Paulus ons hier vanmorgen wil voorhouden op deze eeuwigheidszondag. We worden geconfronteerd met het overlijden. We worden geconfronteerd met de gebrokenheid, met de sterfelijkheid van ons bestaan. De afbraak is er, jazeker. En dat zuchten is er. Daar weten ook diegenen van die hier nu vanmorgen zijn, wat ze meegemaakt hebben bij hen die hen ontvallen zijn. Dat zuchten is er, zeker. Maar ook dat andere. Als dat tentkleed opgerold wordt en dan sprake mag zijn van dat eeuwige thuis. Ontkleed, jazeker, maar gelukkig ook overkleed. En gemeente, als je nou zo mag sterven, als je zo nou afscheid mag nemen, als er nog een afscheid kan zijn, hè, het kan soms zo heel plotseling zijn, dat je 's morgens van huis gaat en 's avonds ben je niet meer. Maar als je nou zo mag sterven, dan gebeurt er eigenlijk iets heel wonderlijks. Wat zegt Paulus dan aan het eind van onze tekst? Hij zegt, dan wordt het sterfelijke verslonden door het leven. Dus het sterfelijke wordt overwonnen, wordt verslonden door het leven. Toch heel vreemd. Eigenlijk ervaren wij het andersom, ja toch? Zij die het sterven van hun geliefde hebben meegemaakt, die zagen immers dat het leven, dat verslonden werd door de dood, door het sterfelijke. Die stond met de rug tegen de muur, niets hielp meer, alle behandelingen die moesten gestaakt worden, het was voorbij. Het leven werd verslonden door het sterfelijke. Die dood die als laatste vijand ook daar het leven binnenkomt, die bracht toch een eind aan dat leven van degene die je lief was. De dood heeft dan toch het laatste woord, of niet? Artsen kunnen niet meer helpen. Medicijnen helpen niet meer. Behandelingen helpen niet meer. Einde. Je moet sterven. Het leven wat verslonden wordt door het sterfelijke. En toch zegt Paulus hier andersom. Hij zegt het sterfelijke, dat wordt verslonden door het leven. Nee, niet dat natuurlijke, dat lichamelijke leven, want dat vergaat. Hoe oud we ook worden. Je wordt de leeftijd van 98 jaar genoemd, hè? Zo oud en soms nog ouder kunnen we worden. Maar dat lichamelijke leven, ja, dat vergaat. Dat vergaat. Maar er is iets wat blijft. Ondanks dat sterfelijke, ondanks dat voorbijgaande, dat is dat eeuwige leven. Dat eeuwige leven wat ligt in de Heer Jezus Christus. En daarom, en je ziet die borden wel eens langs de kant van de weg staan, hè? Hier vlakbij Gorinchem. Wie in de Zoon gelooft, wie in Hem gelooft, wie Jezus Christus kent, die heeft, niet die zal het nog eens een keer krijgen, maar die heeft het eeuwige leven. Die is eigenlijk al uit de dood overgegaan in het leven. Dan heeft de dood geen invloed meer. Dan blijft dat leven, dat eeuwige leven. Dan is de dood geen punt. Ja, einde verhaal. Jammer, voorbij. Dan is de dood geen punt, maar dan is de dood een komma. De dood mag een doorgang zijn naar het eeuwige leven. Zoals de Heer Jezus ook bij het graf van Lazarus zei. Werd daar gerouwd. Er was verdriet. Martha en Maria, die misten hun broer. En die inwoners van Bethanië, die misten een geliefd dorpslid van die gemeente, van die burgerlijke gemeente. Hij werd gemist. Er was rouw. Er werd geweend. Er werd gehuild. En dan zegt de Heer Jezus, waarom huil je nou eigenlijk? Ik ben toch de opstanding, door mij mag je opstaan en ik ben toch het leven. En ieder, ook Lazarus die in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Je hebt dan verdriet, jazeker, maar je mag toch weten dat hij nu dat leven heeft, dat hij bij God is. Dat is de troost ook voor nabestaanden, dat ze mogen weten dat hun geliefde in mocht gaan in Gods heerlijkheid. Dan is er wel verdriet, jazeker. Maar toch ook de troost. Hij of zij is nu bij God. Hij mag leven, toch? Ook al leeft hij niet meer. Maar hij leeft toch bij zijn heiland. Dan is sterven, wat wel eens gezegd wordt, dan is sterven erven. Normaal erven degene die achterblijven. Maar in het geloof erft degene die sterft. Want die erft dat eeuwige leven. Die mag deelgenoot zijn van die eeuwige erfenis die hem ook in het vooruitzicht gesteld was. Die voor hem of haar was weggelegd. En die dan zijn of haar deel mag zijn. Daarom is het gemeente zo ontzettend belangrijk om hier en nu, voor het sterven, we weten niet wanneer, maar om hier en nu te leven uit Christus alleen. Om hem alleen te kennen. Dat is die heerlijke openingsvraag van de catechismus. Voordat al die andere vragen komen, is de eerste en belangrijkste vraag: wat is nou je enige troost? Je enige houvast in leven en in sterven? Als nou alles wegvalt, wat is dan je enige houvast? En dan belijden we dat we het eigendom mogen zijn van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die voor al mijn zonden heeft betaald. Hij heeft dat kleed bereid. Hij heeft dat huis bereid. Dan mag ik ingaan bij hem. Zoals Paulus ergens anders zegt, het leven is mijn Christus. Het draait helemaal om hem. En daarom zegt hij, is het sterven winst. Winst? Maar je moet toch iemand verliezen? Dat is toch geen winst? Ja, maar als je in Christus gelooft, dan is sterven winst. Want dan mag je de eeuwige erfenis ontvangen. Die voor je weggelegd is. Wat een heerlijk uitzicht, gemeente, om zo te mogen leven. Dat geeft troost, ook in een leven waar het soms heel zwaar kan zijn. Waar gezucht wordt, onder allerlei dingen. Onder de gebrokenheid van dit bestaan. Waar ziekte ervaren wordt. Waar het einde van het leven onder ogen gezien moet worden. Zeker, zwaar te verduren. Maar daarbovenuit wordt ons zicht geboden op datgene wat blijft. Wat niet vergaat. Dat is troost, eeuwige troost. Die enige troost in leven en in sterven. Nou gemeente, laat dat nou op deze eeuwigheidszondag, waar we geconfronteerd worden met de gebrokenheid van het bestaan door die 6 namen die genoemd werden. Ook al zijn het er maar 6, vergeleken met voorgaande jaren is dat niet veel. Maar het is wel 6 keer dat er iemand overleden is, dat iemand ontkleed werd, dat iemand geopenbaard werd voor de rechterstoel van Christus. En dat geldt voor ons allemaal. Welke naam zal volgend jaar genoemd worden? Van ons, wie weet. Maar dat we dan mogen weten van dat perspectief. Er is een God die uit goedheid zonder pijl, zingen we straks, ons dat eeuwig zalig leven wil schenken. Dan is er uitzicht. Ja, zelfs over de dood en over het graf heen. Want dan wil God volkomen uitkomst geven. Door de dood, jazeker, naar het leven. Door hem die dood geweest is. En ons nu het leven wil schenken. Hij zegt het immers. Ik leef, ik ben opgestaan. Ik leef aan de rechterhand van mijn vader. Ik leef en gij zult ook leven. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Opdat ook gij mag zijn waar ik ben. Dat is wat. Dat je mag zijn waar hij is. Ben je wel eens in het paleis van koning Maxima, koning Willem-Alexander en koning Maxima geweest? Ben je er wel eens geweest? Ik niet hoor. Daar kom je niet zomaar. Maar dat je dan mag komen in dat paleis. In dat heerlijke oord daarboven. Waar de koning der koning is. Dat hij een plaats voor je bereid heeft. Dat je mag weten, hij is ook voor mij gestorven. Ook voor mij opgestaan. Heerlijk als je dat mag weten. Als dat uitzicht er mag zijn. Ondanks de gebrokenheid. Ondanks dat zuchten. Ondanks dat ontkleed worden. Toch overkleed te worden met datgene wat God dan wil schenken. Laat dat uitzicht uw leven en jouw leven en ons leven mogen stempelen. Dan zingt zo'n lied ook, wat een uitzicht, bruidsgemeente, om voor altijd bij die bruidegom te zijn. Een mooie uitzicht kan ik u vanmorgen niet bieden. Amen. Daar zingen we van met Psalm 17, het weerklank, Psalm 17, vers 2 en 7. Gehoorzaam aan uw heilig woord blijf ik gedurig op uw wegen. Nu al, hè? En dan 7, o blij vooruitzet dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 2 en 7. Zullen we met elkaar danken en bidden. Heere, geef dat wij zo mogen ontwaken. Bij u wakker mogen worden. Als wij ontslapen. Dat is dat heerlijke woord waar in de Bijbel over gesproken wordt als mensen sterven. Dat ze ontslapen in Christus. Dat ze moeten gaan slapen, sterven. Maar wakker mogen worden bij u. Laat, Heere, dat het uitzicht mogen zijn in ons leven. Als die levenstent afgebroken wordt. Of heel plotseling. Of met een heel lang proces. Maar uiteindelijk afgebroken. Die uiterlijke mens vergaat. Maar dat we mogen weten dat die innerlijke mens vernield is van dag tot dag. En dat, zoals Paulus zegt, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent gebroken wordt. Wij ook mogen weten van een gebouw niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat uitzicht heeft u ons vanmorgen geboden. Geef dat we dan niet alleen maar ontkleed zullen worden. En alleen maar naakt voor u komen te staan. Maar dat we ook weten van dat overkleed te worden. Dat we mogen weten van dat kleed wat u, Heer Jezus, voor ons bereid hebt. Mogen weten van dat vaderhuis waar u voor ons een plaats hebt willen bereiden. Wonder van genade. Niemand van ons heeft daar een plaats verdiend. Maar u wilt dat schenken. Het louter genade. Omdat uw Zoon plaatsvervangend naar deze wereld kwam. Geef dat we zo mogen gaan tot onze heiland. We worden ertoe opgeroepen, kom tot uw heiland, toef langer niet. Maar dat we ons leven geven aan hem. Dat dat troost mag bieden. Hou vast mag geven. In de weg die we gaan door het leven heen. Zoals het ook hou vast gaf aan hen die ons ontvallen zijn. Ze mochten leven. En datgene wat u hen in het vooruitzicht stelde. Ze mochten leven van genade alleen. Dat moesten ze leren. En ze hadden het ook zwaar. Ze hebben ook gezucht. Maar tegelijkertijd ook een zucht van verlangen. Om bij u te zijn. Om voor altijd verlost te zijn. Van die gebrokenheid van dit bestaan. Heer, wat is dat heerlijk dat u ons dat op deze eeuwigheidszondag wil verkondigen. Dat te midden van alle gebrokenheid en van alle leed en van alle ellende, van al dat zuchten in deze wereld, er toekomst is. Een toekomst vol van hoop. Dat we daarop gericht mogen zijn, dat we anderen daar ook op mogen wijzen, dat we mogen laten zien dat er meer is dan dit leven alleen, meer dan al die ellende in deze wereld. Maar dat er een uitzicht is op uw toekomst, op uw heerlijkheid. Dat u de eeuwige rots van ons bestaan wil zijn. Heer, wilt u zo met ons meegaan. Juist ook vanmorgen met hen die er vanmorgen waren, omdat de namen genoemd werden van een geliefde, waarvoor ze hier samengekomen zijn, samen met de gemeente. Maar dat we als gemeente ook om hen heen mogen staan, biddend, meelevend en opdragen aan de troon van uw genade. Zo mogen we als gemeente ook blij zijn met de blijden en huilen met degenen die verdriet hebben. Doe ons zo ook echt gemeente zijn in het omzien naar elkaar. En zo bidden we ook voor hen die weten van ernstige ziekte. Ik denk bijzonder aan Peter Verloop, wanneer hij nu een behandeling ondergaat in het ziekenhuis. Wellicht deze week thuis mag komen en dan weer verder moet gaan met behandelingen. Laat dat alles dienen tot verlenging van het leven, tot datgene wat u er ook wil mee doen. Maar geef bovenal, en dan mogen ze wel Peter als Nelly weten, dat er meer is dan dit leven alleen. Dat er gelukkig ook de wetenschap is Ook al moeten wij afscheid nemen, ook afscheid nemen van elkaar, ook afscheid nemen van dit leven. Gelukkig kan niets ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Laat dat ook het houvast mogen zijn in de weg die nu vervolgd moet worden. We bidden ook voor hen die weten van anderen in hun eigen directe omgeving, waar zorgen zijn om de gezondheid, bij een vader of een moeder, bij een kleinkind of bij een ander familielid of bij een goede kennis of bij een collega. We bidden ook voor Margreet Otte wanneer zij zorgen heeft over haar vader die erg ziek is en waarvoor zijn leven gevreesd wordt, maar geef dat hij ook mag weten van dat andere leven, dat er ook zicht op mag zijn. Heer, wij bidden ook voor de blijdschap die er mag zijn. Als we denken aan Peter en Julia, als ze deze week hopen te trouwen met elkaar, geef hen een goede dienst in Nieuwpoort, geef dat daar ook uw woord open mag gaan, de zegen ook meegegeven mag worden, dat ze daarvan mogen leven, ook hier in Alblasserdam aan de Libel. We danken u voor de plek die ze ook hier in de gemeente hebben mogen ontvangen. Wilt u ook bij hen zijn? Ook bij hun ouders, bij allen die hen lief zijn. Geef een goede dag. Heer, we mogen u ook hartelijk danken voor het werk wat mag gebeuren in Micronesië. Dat er dankbaarheid mag zijn voor de vertalingen die gemaakt mogen worden, waaraan gewerkt wordt. Dat Paulus Jan er ook een bijdrage aan mocht leveren. We danken u voor de groeten die overgebracht worden. En we bidden van u, wilt u ook met die gemeente zijn, dat ze verblijd mogen zijn, dat ze in hun eigen taal de grote werken van u mogen lezen. Zegen al het werk van Wycliffe op al die verschillende plekken in deze wereld. Zegen alle die daarvoor uitgezonden zijn, die daarmee bezig zijn, het zij daar of hier. Zegen al dat werk. Zegen ook het werk van Theo Klazien van de Schelling in Indonesië. Geef dat zij de kracht en steeds weer de nabijheid van u mogen ervaren, ook als de weg niet altijd gemakkelijk is met ziekte en zorg, maar dat ze mogen weten dat u ook daar hen niet zal begeven en niet zal verlaten. Zegen al het werk van de MAF. We mogen u danken voor die organisatie die er is. Zegen al degenen die daar ook in werkzaam zijn. We bidden u voor de stille hulp die ook in de gemeente geboden wordt. Dat is stil, dat weten we niet van elkaar, gelukkig, maar het gebeurt wel. Daar mogen we onze gaven voor geven. Dat er hulp geboden wordt aan mensen die dat echt nodig hebben, ook binnen de gemeente. Zegen al het werk in de gemeente, in het pastoraat, in het diaconaat, in het kerkbeheer. Ook als er te zijner tijd een nieuw dubbeltaal wordt voorgesteld voor een ouderling kerkrentmeester. Geef dat er dan toch ook iemand mag zijn die de roeping mag ervaren als daar wil ik ook antwoord op geven. Ik wil werkzaam zijn, ook voor deze gemeente. Ook voor alles wat met het kerkbeheer te maken heeft, wat ook werk van u is. Heer, zegen zo alles wat in de gemeente plaatsvindt onder jongeren en ouderen. Het clubwerk, het verenigingswerk, de catechese, kringwerk. Dat alles mogen bijdragen tot het zicht op u, Heer Jezus. Dat er troost gevonden mag worden bij u. Hou vast in het werk van u. Opdat als wij ontkleed worden, toch ook overkleed mogen worden. Met dat gebouw, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wilt u zo ons gedenken? Wilt u ons zo een goede zondag verder geven? Ook in de ontmoeting vanavond met een oud pastoraal medewerker. Doe de anker. Geef ook dan alles wat nodig is. In de verkondiging, maar ook in het luisteren ernaar, dat de gemeente op mag komen om opnieuw dat eeuwige woord van u te horen. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God, dat bestaat tot in eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan nu onze gaven geven voor de collecte, de doeleinden die daarvoor genoemd zijn. En we gaan met elkaar zingen op Psalm 68 en daarvan vers 10 en 17. Geloofd zijn God met diepste ontzag, hij overlaat ons dag aan dag. En ook vers 17, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom met uw verheven heiligdom. Dat aanbiddelijke opperwezen, die God die daar hoog woont en troont. Maar het is die God die ons krachten geeft. van wie het volk, van wie de gemeente zijn sterkte heeft. En daarom looft God, elk, ieder van u, ieder van ons, moet hem vrezen. Psalm 68, 10 en 17. gaat er nu heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.